Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via het internet, van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van der Zwaag. De schriftlezing deze morgen is uit Genesis 49 vers 8 tot 12 en vers 22 tot 26. Dus Genesis 49 vers 8 tot 12 en vers 22 tot 26. Mededelingen namens de kerkenraad. Zondagavond 10 september jongstleden is overleden in de leeftijd van 61 jaar zuster Wilhelmina Carolina Westering van Engelenburg. De begrafenis heeft na de rouwdienst in de Pnieuwkerk afgelopen vrijdag plaatsgevonden op de Munnekerhof. Gisteravond is tijdens de gemeentevergadering gestemd over het beroepen van een nieuwe predikant voor onze gemeente. Er zal een beroep op dominee W.N. Middelkoop uit Urk worden uitgebracht. Volgende week zondag hopen wij als gemeente het heilig avondmaal te vieren. Daarom is er aanstaande woensdagavond 20 september om 8 uur 's avonds een bezinningsuur. En donderdag 21 en vrijdag 22 september gaan de catechisaties weer beginnen. De jongeren worden daarvoor weer hartelijk uitgenodigd en voor beide genoemde data geldt Deo Volente. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kas, in bijzonder de emeritikas. En de derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 25, vers 6 en 7. En de kerkenraad wenst u een gezegende eredienst toe. Thank you.
Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zijn in de afgelopen week getroffen, verslagen door het overlijden van onze zuster Wilma Westerink. En zoals dat ook verwoord is op de zondagsbrief, extra bericht, het leven was voor haar lijden en ze heeft de last daarvan niet meer kunnen dragen. In de allereerste plaats voor onze broeder Wim en voor de kinderen, de kleinkinderen, de familie, maar ook voor ons allen een zeer moeilijk te dragen en ook te aanvaarden gebeurtenis. Wij willen vanmorgen samen onze zuster herdenken en dat doen met de woorden van Psalm 121, de versen 1 en 3, die ook op de rouwkaart staan vermeld. En wij willen straks in onze gebeden aan Wim en de familie gedenken. Laten we staande zingen, Psalm 121, 1 en 3. Ook vanmorgen luisteren we naar de geboden die de Heere ons heeft gegeven. De geboden niet om ons te kwellen of te knellen door God ons gegeven, maar om ons werkelijk de vrijheid te doen ervaren. Als we ook vanmorgen naar de wet van de Heere hebben gehoord, dan zingen we uit Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig, ondoordacht, misbruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken. U zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult ook niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We lezen vanmorgen Genesis 49, de versen 8 tot en met 12 en 22 tot en met 26. Genesis 49, vanaf vers 8 tot en met 12, 22 tot en met 26. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. En voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. En dan vers 22 en volgende. Jozef is een jonge vruchtbare boom. Een jonge vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob. Vandaar dat hij de herder is, de rots van Israël. Door de God van je vader, die zal je helpen. En door de Almachtige, die zal je zegenen. Met zegeningen uit de hemel van boven. Met zegeningen uit de watervloed die beneden ligt. Met zegeningen van borsten en baarmoeder. De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven. Tot aan de begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. Ze zullen zijn op het hoofd van Jozef. Ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Tot zover. Maar voordat we over deze twee zegeningen van Jacob willen nadenken, willen we eerst de Heere bidden om zijn onmisbare leiding door zijn Heilige Geest. Wij willen in onze dankzegging verwoorden dat broeder Van Ree van tweespan 25 na behandeld te zijn een goede uitslag mocht krijgen. En wij willen ook dankzegging doen met broeder en zuster Otte, die in de afgelopen tijd mochten herdenken 50 jaar getrouwd te zijn geweest. Wij willen aan de Heere opdragen onze broeder Wim Westerink en de kinderen, de familie zoals gezegd. Wij willen ook aan de Heere opdragen zuster Rieke de Bie. Er staat op de zondagsbrief dat ze weer thuis is, maar ze is gisteren weer opgenomen, of eergisteren al weer opgenomen in het ziekenhuis van Utrecht, omdat er problemen waren, ontstekingen. En we mogen ook danken, inderdaad, onder voorbeden staat broeder Frans van Doorn, maar we mogen danken dat hij weer thuis is uit het ziekenhuis. En datzelfde geldt ook van zuster Evelien Rustighoven, die geopereerd is, maar die toch ook weer thuis mag zijn. Wij willen samen het aangezicht van de Heere, onze God, zoeken in dankzegging en gebed. We komen tot u, Heere, zoals we dat gewoon zijn op iedere zondagmorgen, als we zoals gemeente bij elkaar zijn. Dan zoeken we eerst uw aangezicht. En dan hebben we altijd weer opnieuw u te erkennen voor uw zegeningen. En voor al uw weldaden. En Heere, geef dat wat er in ons leven ook aan de orde is, dat we toch altijd oog mogen blijven houden voor wat u ons schenkt. Want dankbaarheid is toch waar u recht op heeft. En u zegt het toch ook in uw woord, ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? U wilt door ons geprezen, gedankt en geëerd worden. En daarom willen we daar vanmorgen ook weer samen mee beginnen, Heren. Wij mogen als gemeente ook uw grote naam in het bijzonder danken. Dat u in ons midden ook weer reden tot dankzegging gegeven heeft. Onze broeder Van Ree, die heeft behandelingen ondergaan. En nu heeft hij van de week een goede uitslag gekregen. En zoals hij dat zelf ook heeft verwoord, daarin heeft hij ervaren dat u hem gezegend heeft. En hij hulp van u ontvangen heeft. We bidden van u, Heer, of u hem verder ook zegenen wilt, samen met zijn vrouw. We dragen ze van harte aan u op. We zijn ook dankbaar, Heren, dat onze broeder Frans van Doorn, na opgenomen te moeten worden in het ziekenhuis voor behandeling, dat hij weer thuis mag zijn. Al betekent dat niet dat zijn zorgen en zijn lichamelijke problemen tot het verleden behoren. Daarom, Heren, blijf hem omringen met uw trouwe zorg, samen met zijn vrouw. We zijn ook dankbaar dat onze zuster Evelien Rustenhoven, dat het allemaal goed is gegaan met de operatie, dat ze weer thuis mag zijn. Al zal er ook nu best wel een periode van herstel moeten komen. En daar willen we uw zegen over vragen, uw onmisbare zegen. We bidden, Heren, voor onze zuster Rieke de Bie. Onze zuster die in de afgelopen week thuis mocht komen. En daar was ze zo dankbaar voor. Maar ze moest weer opnieuw opgenomen worden en opnieuw weer behandeld worden. We vragen of u uw zegen daarover wilt geven. Wees haar nabij en goed. Samen willen we u danken ook, Heren, voor het feit dat onze broeder Stef en Ina Otte in de afgelopen periode erbij stil mochten staan. 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar te zijn verbonden geweest. En in die halve eeuw hebben ze zegen ervaren, maar er waren ook zorgen. En we danken u voor alles, Heren, en we dragen onze broeder en zuster ook van harte aan uw blijvende zorg en zegen op. U weet wat ze nodig hebben. We willen samen vanmorgen ook voorbeden doen voor onze broeder Wim Westering. En we zijn verslagen, Heren, door wat er is gebeurd. Dat geldt in de allereerste plaats voor Wim en zijn gezin, zijn kinderen, de kleinkinderen, familie, maar ook voor ons allen. En wij hebben afgelopen vrijdag gesmeekt en gebeden om uw nabijheid, om uw troost en om uw kracht. En we hebben vanuit uw woord toch ook mogen horen dat u het bent die te midden van de stormen van ons leven windstiltes wilt geven, waarin we uw kracht en uw nabijheid mogen ervaren. En dat bidden we van harte voor onze broeder en de kinderen. Dat ze dat in de komende tijd maar veel mogen ondervinden. Die windstiltes waarin u tot hen spreekt en doet ervaren, ik ben erbij. Heren, maar wilt u ons allen troosten en nabij zijn? Want het heeft heel wat gevoelens losgemaakt ook in onze gemeente. En ja, ook bij broeders en zusters die ook met depressieve klachten te kampen hebben, of die in het verleden met deze zaken te maken hebben gehad in hun leven. Heren, wilt u hen ook nabij zijn? Wilt u hen ook zegenen, troosten, uw nabijheid doen ervaren? Bij u is troost en bij u is kracht. Wij willen samen bidden, Heren, of u ons nabij wilt zijn als we zo meteen uw woord gaan overdenken. En dat woord dat zal ook in het kader staan van het begin van de voorbereiding op de viering van het avondmaal. Dat we volgende week, als u het geeft, met elkaar mogen doen. Wilt u ons ook daarin de leiding van uw geest schenken. En dat we het mogen ervaren. U bent het die naar ons om wilt zien. Die ons kracht en voedsel wilt geven voor ons hart in de Heere Jezus Christus. In zijn verbroken lichaam en in zijn vergoten bloed. Heere, wij hebben geen rechten, wij zijn zondaren. Maar doe ons zien dat er bij u een volheid van genade is. Wij willen samen ook bidden, Heere, voor dominee Middelkoop. Nu dominee Middelkoop gisteravond door onze gemeente is beroepen. En dan weet u dat er heel wat overwegingen ook op hem afkomen. En wilt u hem daarin leiding, wijsheid geven. En dan weet u wel wat de behoeftes zijn van de gemeenten die hij dient en de gemeente die, waar wij deel van uitmaken. Gedenk ons en wees ons ook in dit opzicht allen nabij en goed. En zo komen we samen voor uw heilig aangezicht. Heere, hoor ons, zegen ons. En dat alleen op grond van uw ontferming, genade, liefde en trouw in de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil alleen. Amen. Wij willen met elkaar zingen uit Psalm 139, het eerste en het laatste, het 14e vers. En dat gaat over Gods oog, dat niet alleen wakend en beschermend over ons is, maar dat ook onze gangen gadeslaat. En er is niets bedekt voor zijn alwetendheid. En de dichter die zegt, Heere, doorgrond me dan ook maar. En zie of er ook bij mij een verkeerde weg is. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Het eerste en het laatste vers van Psalm 139. We lezen nu met elkaar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11, want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en hij zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. En doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. En daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op een onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is ons voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachten. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. De eerste plaats laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en de smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon, Jezus Christus. In de tweede plaats laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als een eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij of zij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven, met haar hele leven, waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens, hij of zij, terwijl hij of zij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. En allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn zoon Jezus Christus houden. Maar zij die dit getuigenis in hun hart niet voelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de navolgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dat zijn alle afgoden dienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten en allen die tweedracht zaaien in kerk en in samenleving en die weigeren om gezag te aanvaarden Allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of heel lichtvaardig hun woord breken, die het leven dat van God geschonken is verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen en die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen en kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang ze aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder zal worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot dat avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. En wij erkennen dat we nog veel zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. Dat we ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeertes. Maar ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over deze gebreken, en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er toch ten volle van verzekerd mogen zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en deze hemelse drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. We gaan naar Genesis 49 en vanmorgen is het uitgangspunt het eerste gedeelte van het 8e en ook het eerste gedeelte van het 22e vers. Juda, jij bent het en Jozef is een jonge vruchtbare boom. Een jonge vruchtbare boom bij een bron. En als we geluisterd hebben naar de boodschap, dan zingen we het laatste vers van Psalm 2, het 7e. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem, de Messias, de Heer Jezus, hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Jacob, gemeente, is op dit moment 147 jaar geworden. En nou werden de mensen in de Bijbelse tijd ouder dan nu, maar ja, het is ook in die tijd een hele hoge leeftijd. En hij voelt ook, mijn levenseinde komt dichterbij. En wat hij dan gaat doen, dat hebben we de vorige keer gezien, dat is dat hij Jozef vraagt, als ik er straks niet meer ben, zou je me dan willen begraven in Kanaan? Want Jacob is geen Egyptenaar. Hij blijft daar altijd zich een vreemdeling voelen. Nou, en wat hij dan vervolgens doet, dat is de twee zonen van Jozef zegenen, Ephraim en Manasse. En dan gaat hij zijn eigen zonen zegenen, zijn 12 zonen. En het bijzondere van deze zegening is dat het niet alleen maar gaat over, zeg maar, het leven van deze jongens dat achter hen ligt, maar het ook gaat over het leven dat voor hen ligt. De toekomst. Dus Jacob wordt hier op zijn sterfbed eigenlijk ook een soort van een profeet. En hij mag geweldige dingen zeggen over wat er zal gaan gebeuren. En met name dan wat er in het leven van Juda zal gaan gebeuren. Maar vanmorgen staan we niet alleen bij wat hij tegen Juda gezegd heeft stil, maar natuurlijk ook bij wat hij tegen Jozef gezegd heeft. Want in de afgelopen tijd hebben we zo'n beetje de geschiedenis van Jozef willen volgen. En daarom ook vanmorgen willen we horen wat hij tegen Jozef zegt als hij dan op zijn sterfbed ligt. En natuurlijk willen we ook vanmorgen dit wat we hier lezen met elkaar overdenken, in de hoop en in de verwachting dat we er bemoediging en troost uit mogen putten. Of als we het misschien anders nodig zouden hebben, ook onderwijs voor ons hart en voor ons leven. Ik heb als thema gekozen Jacob zegent Jozef en Juda. Jacob zegent Jozef en Juda. En dan beginnen we met de zegen aan Jozef. En misschien dat je nou bij jezelf denkt, ja, maar in Genesis 49 wordt toch eerst over Juda gesproken. En dat klopt ook, hè? Maar ja, ik heb al net gezegd, we hebben in de afgelopen tijd over Jozef gesproken. En daarom denk ik dat het goed is dat we ook daar wat meer nadruk op gaan leggen. Wat hij tegen Jozef gezegd heeft. Maar er is nog een reden waarom ik eigenlijk eerst over Jozef zou willen praten. Uiteindelijk, hoe belangrijk Jozef ook is geweest, het gaat niet om Jozef. En dat klinkt heel vreemd. Want we hebben heel vaak tegen elkaar gezegd, we mogen in het leven van Jozef al iets van de Messias zien. Maar het gaat niet om Jozef. Het gaat toch om die Juda. En dat zal ik proberen straks ook duidelijk te maken waarom het om hem gaat. En daarom laten we het vanmorgen dus zo doen dat ik eerst spreek over Jozef. En dan dat we het met elkaar zullen hebben over Juda. In gedachten zie je die 12 zonen van Jacob rondom het sterfbed staan van hun oude vader. Het zijn stoere bonken. Maar op het moment waarop je hier in Genesis 49 de schrift opendoet, dan zie je ze daar allemaal heel stil bij elkaar staan. In een sterfkamer, daar hebben mensen vaak geen grote woorden meer. En je ziet ook dat die stoere herders, dat die daar eigenlijk staan met vochtige ogen, omdat ze bewogen zijn, omdat ze een stuk emotie ervaren. Het is wel hun oude vader die gaat sterven. En er zijn heel wat herinneringen ook aan hun vader. En ze moeten hem nu gaan loslaten. En als je een dierbare moet loslaten, geeft dat verdriet. Op een gegeven moment is het zo ver dat Jacob Jozef bij zich roept. En in gedachten zie je Jozef gaan naar het bed van zijn vader. En je ziet hem neerknielen aan de rand van dat bed, zodat de oude vader Jacob ook zijn handen op zijn hoofd kan leggen. En dan is dat toch eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Of Jozef nou zijn onderkoning gewaad aan heeft, dat weet ik niet. Misschien heeft hij zich wel verkleed, dat kan ook. Maar in elk geval, hij is natuurlijk wel de onderkoning van Egypte. En die onderkoning van Egypte, die laat zich nou zegenen door een aartsvader, een oude aartsvader, die asiel gezocht heeft daar in Egypte. En dan lijkt het, als je er met natuurlijke ogen naar kijkt, dan lijkt het alsof het wereldrijk, hè, Jozef is dan vertegenwoordiger van Egypte, het wereldrijk, dan lijkt het alsof het wereldrijk nou buigt voor het Godsrijk. Maar dan moeten we zeggen, het is slechts schijn. Want ook al is Jozef nou onderkoning van Egypte, Jozef is niet een Egyptenaar. Jozef is een Israëliet. Jozef en Jacob. Ze zijn niet alleen door bloedbanden met elkaar verbonden, dat zeker ook. Maar ze zijn voor alles verbonden met de band van het geloof aan de God van Israël. De levende God, de God ook van het verbond. En ze zien allebei uit, zowel Jozef als ook Jacob, naar de vervulling van de beloften die de Heere aan hen als volk heeft gegeven. En dan klinken die woorden van Jacob over Jozef, waarvan ik al gezegd heb dat het zowel woorden zijn die betrekking hebben op zijn levensgeschiedenis die achter hem ligt, als dat het ook woorden zijn die betrekking hebben op de toekomst die hij tegemoet gaat en zijn nakomelingen tegemoet gaat. En wat zegt hij dan? Nou, dat kun je weer meelezen. Hij zegt: Jozef is een jonge, een vruchtbare boom. Een jonge, vruchtbare boom bij een bron. En dat is eigenlijk best wel een hele mooie typering als je daarover nadenkt. Je bent maar niet een heel klein vruchtdragend boompje, Jozef, maar je bent eigenlijk een hele grote vruchtbare boom. Je bent een jonge boom met veel kracht en veel vrucht en je takken lopen over de muur, hè? Zoals je dat eigenlijk wel een beetje voor je kan krijgen. Hè? Een boom, een flinke boom en de muur staat er vlakbij, maar die muur kan niet verhinderen dat het takken er overheen groeien. En zo is die boom van Jozef. Het is een grote vruchtdragende boom. Niets kan dat vruchtdragen beletten. En als je daar eens over nadenkt, dan zeg je, ja kijk, dat klopt ook. Jozef heeft vrucht gedragen voor God. En Jozef, zijn leven is eigenlijk ook vruchtbaar geweest voor zijn medemens. En dan hoef alleen nog maar te denken aan de tijd die net achter hen ligt. De tijd van de hongersnood en dat Jozef ervoor gezorgd heeft dat de schuren vol zijn. En dat zelfs ook de Egyptenaren daar koren kunnen kopen. Jozef, een vruchtbare jonge boom bij een bron. Maar moet je nou vanmorgen, als je dit zo leest, moet je dan vanmorgen niet tegen elkaar zeggen, gemeente, van is dat nou ook niet de roeping die iedere christen heeft? Hè? Moet dat ook niet van ons gezegd kunnen worden? Moet dat ook niet van jou gezegd kunnen worden? Moet dat ook niet van mij gezegd moeten kunnen worden? Dat we als een vruchtbare boom bij een bron zijn. En dat er in ons leven vruchten te zien zijn van geloof en van gehoorzaamheid aan de Heer. En dat we ook tot een zegen willen zijn voor de mensen om ons heen. En dan kan ik daar natuurlijk breed over uitweiden. Hoe het in onze maatschappij is. Hoe of mensen ikgericht zijn, et cetera. Maar dat weten we allemaal wel. Maar laten we het dan vanmorgen eens hebben over wat dan onze roeping is. Een vruchtbare boom te zijn. Is mijn leven een vruchtbare boom voor God en ook voor mijn medemens? Ik zou het zo eens eigenlijk willen zeggen. Wat voor voordeel hebben de mensen om ons heen ervan dat we Christus beleiden? Waar komt dat nou praktisch in naar voren? Nou, zomaar wat vragen die bij me bovenkwamen toen ik dit gedeelte van de week zo overdacht. Een jonge, vruchtbare boom. En als je zegt, ja maar, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat er zo weinig vruchten aan mijn boom groeien. En dat het allemaal veel te kort is. Dan zeg ik, dat zal ik vanmorgen van harte met je meebeleiden. En ik ben ook nog nooit een oprecht christen tegengekomen die zei, nee, maar mijn leven, dat is werkelijk een geweldig vruchtbaar gebeuren. Als je vrucht draagt, is een van de kenmerken dat je altijd weer tekort bij jezelf opmerkt. Hè? Maar weet je waar het dan op aankomt? En dat is op zich ook zo goed, hè? Dat je dan weet, ik ben altijd weer aangewezen op die bron. Hier staat die boom die groeit omdat hij bij een bron staat. Nou, dat is eigenlijk in het geestelijke leven ook zo. Ik kan alleen maar vrucht dragen als ik bij die bron ben. Als ik uit die bron leef. En dat is de Heer Jezus Christus. Ik kan alleen vrucht dragen uit hem. Blijf in mij, zegt Jezus. Dan zal ik in u blijven en u zult veel vrucht dragen. En dat moet je in je gedachten houden. Elke dag. Jacob spreekt over het leven van Jozef. Hij typeert het leven van Jozef dat nou tot nu toe achter hem ligt. En waar hij ook op wijst, lees maar mee, dat is dat er ook moeite in zijn leven zijn geweest. Boogschutters hebben hem verbitterd en beschoten en hem gehaat. Dat betekent, er zijn mensen geweest die hebben het op zijn leven gemunt. Er zijn mensen geweest die werkelijk geprobeerd hebben om zijn leven te vernietigen. Nou, dat weten we ook. En daar hoef ik eigenlijk ook niet al te breed over uit te wijden vanmorgen. Wat er gebeurd is in het leven van deze Jozef, verschrikkelijk. En dat is ook precies eigenlijk weer een beeld van een christen. Een christenleven is niet een leven dat over een hele vlakke zee gaat en dat er geen rimpelingen in die zee zijn. En dan denken wij vaak aan zorgen en moeite. Dat is waar, die krijgen we ook allemaal te verduren. Maar ik bedoel vanmorgen dat het ook een geestelijke strijd is. De Heere dienen, een geestelijke strijd. En dat is een strijd tegen de wereld buiten, de duivel die ons probeert te verleiden. En het is een strijd tegen je eigen hart. Dat hoeveel genade er ook aan je geschonken is, toch altijd weer probeert om eigen wegen te gaan. Dat is het leven van een christen. De geestelijke strijd. Wat hier gezegd wordt. Boogschutters hebben Jozef verbitterd, beschoten en gehaat. Ja, dat moet je eigenlijk van ieder christenleven zeggen. Maar er staat hier meer. Maar zijn boog bleef gespannen en zijn armen en zijn handen bleven soepel. En waarom? Nou moet je lezen. Door de handen van de machtige van Jacob. Dus Jacob die kijkt achterom en die zegt van, weet jij Jozef dat jij bent wie jij bent en dat je hebt wat jij hebt. Dat is alleen maar omdat de machtige van Jacob jou ondersteund heeft. Je handen omhoog heeft gehouden. Je bent niet terneergedrukt geworden. Je bent niet ten onder gegaan aan alle strijd en alle moeite. Maar de machtige Jacobs, die heeft jou gedragen. En dat is ook, gemeente, om zo te zeggen, het geheim van ieder christen. En dat zul je iedere keer weer opnieuw moeten belijden. Ik ben door de trouw van de Heere gedragen en door zijn goedheid. Anders had ik niet wat ik had en ben ik niet, zou ik niet zijn wie ik ben. En als je aan het einde van je leven gekomen bent, dan kun je alleen maar zeggen, Heere, door u alleen, niets uit mij, niet ook maar een klein beetje uit mij, alles uit u. De machtige van Jacob heeft mijn handen en mijn armen soepel gehouden, heeft me gedragen. En dan gaat hij spreken over de toekomst van Jozef. En wat zal Jozef nou allemaal in zijn leven en ook zijn nakomelingen gaan ontvangen? Nou, dat zal heel wat zijn. Die Almachtige zal je zegenen met zegeningen uit de hemel en met zegeningen van beneden. Zegeningen van mensen uit mensen en zegeningen uit de natuur. Dus het gaat over het goede van de aarde en het gaat ook over het talrijk worden van nakomelingen. De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vader te boven. Dus met andere woorden, hij zal ontzettend veel zegen ontvangen, deze Jozef. En het mooie is dat Jacob zegt, moet je maar in vers 26 zien, die zegeningen zullen doorlopen tot de begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. De begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. En er wordt vaak gedacht, Dat het gaat over de landbelofte, hè? Dat zijn nakomelingen dan in Kanaan groot grondbezit zullen ontvangen. Dat is ook wel een beetje waar. Maar ik denk zelf dat Jacob hier al verder kijkt en dat hij het heeft over de eeuwige heuvels. Het land dat boven is, het Kanaan dat boven is, de plaats waar God is en waar God zijn volk ook zalig maakt en van alle nood en dood ook bevrijdt. De eeuwige heuvels. En er wordt gesproken over begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. Nou, dat is toch ook te begeren, of niet dan? Dat is toch ook om naar te verlangen, of niet dan? Dat er straks een land zal zijn waar er geen strijd, geen geestelijke strijd, waar er geen zorg en geen pijn en geen moeite en geen verdriet meer zal zijn. Dat is toch begerenswaardig? Dat is iets om naar te verlangen. Of verlang je daar nou nooit naar? En als je daar niet naar verlangt, waar verlang je dan naar? En als je verlangens zich alleen maar richten op de dingen van beneden, heb je dan nog nooit in de gaten gekregen dat alles wat de wereld je biedt, dat je hart niet vervullen kan. En als je straks moet sterven, wat blijft er dan van alles wat de wereld je gaf over? Je moet het allemaal achterlaten. De begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. Dat is het uitzien, dat is het verlangen naar het land Kanaan dat de Heere belooft aan allen die hem vrezen. En dat is wat hij Jozef toezegt. Zo zal het gaan, Jozef. Veel zegeningen op aarde. Maar straks uiteindelijk een plaats in het Kanaan dat boven is. En dat is ook het voorrecht dat de Heere een christen zal geven. Nou, zo wordt er heel wat toegezegd. Zo wordt er heel wat beloofd. Door Jacob? Door God, de God van Jacob. In wiens naam Jacob hier spreekt, profetisch spreekt. Het is de Heilige Geest die hem vervult en die deze dingen aan hem doorgeeft. En dan zou je zeggen, nou, Jozef is het. Dan zou je zeggen, Jozef, nou man, hè, dit is geweldig. Maar wat ik aan het begin al zei, gemeente, het is, als je vers 8 leest en wat daarna komt, dan is het duidelijk dat het uiteindelijk niet om Jozef gaat, maar dat het om een andere zoon gaat. Dat er een andere zoon van Jacob is die, om zo te zeggen, nog belangrijker zal zijn dan Jozef gaat worden. En dat is Juda, want hij zegt het, Juda, jij bent het en jou zullen je broers loven. Jij bent de belangrijkste, Juda. Hij was niet de eerstgeborene, dat was Ruben. Juda was de vierde zoon van Jacob. De vierde zoon van Jacob en, ja, Lea. En toch, Juda, jij bent het. Jij bent de eerste, jij bent de belangrijkste. Hij gaat Jozef te boven. En waarom Juda nou? Als je Genesis daarop naleest, dan blijkt dat Juda inderdaad ook meer en meer een soort van een leidingspositie, een leiderspositie krijgt onder zijn broers. Hè? Hij neemt vaak initiatieven. En het blijkt ook, en dat is een heel belangrijk gegeven, ook dat hij zich borg stelt voor Benjamin. En daar komt natuurlijk ook al iets naar voren van zijn bijzondere taak en bijzondere ambt. Maar uiteindelijk is het toch bijzonder dat Juda de voornaamste zal gaan worden. Want je denkt misschien, nou, die Juda die zal wel het meest zondeloos zijn geweest van al die andere broers. Nou, ik kan je uit de droom helpen. Als je Genesis 38 leest, dan weet je gewoon niet wat je over Juda leest. Dat is ontstellend. De geschiedenis van Juda met Tamar, die laat duidelijk uitkomen dat Juda ook een man is die van genade moet leven. En dat hij geen haar beter is dan al die andere zonen. En toch, Juda, jij bent. Waarom? Waarom is hij het? Omdat God dat zo wil. En waarom wilde God dat nou zo? Nou, dan stuit je op een geweldig geheim waar je maar niet al te veel over moet nadenken, omdat je er nooit uitkomt. Maar dan stuit je op dat geweldige geheim van de verkiezing van God. En dan wordt duidelijk dat die verkiezing van de Heere nooit grondt in enige kwaliteiten of verdiensten van mensen, maar dat het uiteindelijk allemaal grondt, zoals we dat dan zeggen, en meer kunnen we er niet van zeggen, in het welbehagen van God. Hij wil het zo. En mag hij het willen? Mag hij het willen? Hij is God. Hij wil het zo. En God heeft het gewild. Hij heeft het in zijn wijsheid besloten dat Juda het zal zijn. En door zijn geest laat hij het op het sterfbed aan Jacob weten, zodat je het door kan geven. Juda, jij bent. De broers zullen hem loven. Juda zal zijn vijanden overwinnen. En Jacob gebruikt het beeld van een leeuw. Een geweldige leeuw die de koning van de dieren is. En wie durft zich tegen een leeuw verzetten? Als er een leeuw in de buurt is, dan zijn de andere dieren die zijn behoorlijk bang, want tegen een leeuw kun je niet verzetten. Juda is een leeuw. Hij zal, om zo te zeggen, bijzonder sterk zijn. Hij zal bijzondere kracht ontvangen, bijzondere positie krijgen. En Juda zal ook veel voorspoed ontvangen. Je leest in vers 11 daarover: hij zal zijn jonge ezel binden aan de wijnstok. En hij zal zijn kleren wassen in de wijn. En dat klinkt allemaal een beetje vreemd natuurlijk, maar je moet het zo zien. Het is allemaal oud-testamentisch beeldend geformuleerd. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. Nou ja, als je een ezel bindt aan een wijnstok, dan ben je niet slim bezig. Want die ezel eet alle druiven op. En dus een Israëliet zal ook het wel uit zijn hoofd laten om, als hij ergens een wijnstok heeft, om daar een ezel aan te binden. Natuurlijk niet. Maar het beeld hier is: er zijn zoveel wijnstokken dat het eigenlijk niet uitmaakt dat er eentje is die helemaal kaal gegeten wordt door een ezel. Er is toch genoeg. Er zal overvloed zijn. Overvloed aan wijn. En wijn is hier het beeld van vreugde en voorspoed. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. Er is genoeg. Meer dan. Hij wast zijn kleren in wijn. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde. Er is zoveel overvloed, hè, dat hij bij wijze van spreken zijn kleren niet in water hoeft te wassen, maar hij kan het wel in wijn doen. Of je daar nou beter van wordt, is vers 2. Maar het is wel een beeld van de overvloed. Wijn en water, ze zullen even overvloedig voorhanden zijn. En dat is de positie die Juda tegemoet gaat. En datzelfde wordt in vers 12 ook onder woorden gebracht. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. Wijn en melk, hè, dat zijn de beelden van overvloed en van zegen. En er zal zoveel zegen vallen, hè, dat hij het niet op kan, deze Juda. Geweldige toekomst gaat hij tegemoet. Maar is dat nou de reden waarom hij het is? En waarom hij de belangrijkste is? Is het nou zo dat je zegt van: hoe meer aardse zegen, hoe belangrijker je bent? Er zijn mensen die dat denken. Hè? Die denken van: hoe meer ik aan aardse goederen verzamel, hoe belangrijker ik ben. In deze wereld is dat zo. Hoe groter, hoe mooier, hoe belangrijker. Maar in het koninkrijk van God liggen de dingen heel anders. En waarom is Juda nou, om zo te zeggen, de voornaamste? Nou, dat komt naar voren in vers 10. En dat is, om te zeggen, de kern uit die zegen van Jacob voor Juda. De scepter zal van Juda niet wijken, zijn heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gaan gehoorzamen. Dus daar heb je nou de reden waarom Juda zo belangrijk zal worden. Het is de koningsstam. Uit hem komen de koningen voort. Hè? En dat is ook zo. David komt uit Juda. En er zijn nog heel wat andere namen te noemen. En wat is het meest belangrijke? Dat zal zo doorgaan totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Dus er zal een bijzondere koning straks uit het geslacht van Juda geboren worden. En hij wordt hier Silo genoemd. En het staat met een hoofdletter. Het gaat inderdaad om de Messias. Het gaat om de Christus. En dan weten we niet precies wat die term Silo betekent. Er zijn heel wat verklaringen voor gegeven. Ik houd het zelf erop dat het de grote rustaanbrenger inhoudt. Hij die rust en vrede gaat aanbrengen, daarvoor gaat zorgen. Die Messias, die zal uiteindelijk uit Juda geboren gaan worden. En dat is een machtig perspectief. Hè? Dat is door de geest hem gegeven. Jacob op zijn sterfbed, die het al mag zien. Uit Juda, straks, eeuwen nadat ik gestorven ben, zal de Messias geboren worden. Uit hem. En daarom is hij het. Daarom is hij de voornaamste. Daarom is hij de belangrijkste. En dan zeggen wij vanmorgen tegen elkaar. En wij mogen meer zien en meer weten dan Jacob. Want wij mogen weten dat deze voorzegging, deze belofte vervuld is. Omdat de Messias gekomen is. Omdat hij geboren is en zijn werk op deze wereld gedaan heeft. De grote rustaanbrenger is gekomen. De Heere Jezus Christus. En dan mogen we vanmorgen tegen elkaar zeggen dat we in hem de rust mogen zoeken en in hem de rust ook zullen vinden als we die bij hem zoeken. En als je nou deze tekst vanmorgen in het verband zet van het heilig avondmaal van volgende week, dan ligt hier denk ik ook, om zo te zeggen, het geheim van een gezegende avondmaalsviering, dat het ervan afhangt van ben ik nou afhankelijk van deze Silo of ben ik daar nou niet afhankelijk van. Als de Heere Jezus Christus geen waarde en geen betekenis voor mij heeft, wat moet ik dan aan het avondmaal zoeken? Maar als de Heere Jezus geen betekenis voor je heeft, dan kom ik eigenlijk even weer op wat ik net heb gezegd. Waar verlang je dan naar? En waar ligt je houvast dan in? En wat is dan je enige troost in het leven en straks ook in het sterven? En één ding kan ik je verzekeren. Al het aardse zal vergaan. En waar je blij mee maakt met wat vergankelijk is, daar kom je voor altijd verkeerd mee uit. Maar als deze Heere Jezus, om zo te zeggen, de enige is die voor jou betekenis gekregen heeft, als het gaat om vergeving en zingeving en rust, dat je de rust en de vrede die er niet is in de wereld, niet is in je eigen hart, dat je die rust en de vrede hebt leren zoeken bij deze Silo, de Heere Jezus Christus, daar gaat dat avondmaal over. En dan zul je aan het avondmaal ook iets van die vrede en die rust gaan ervaren die hij geeft. En dan kan er natuurlijk een hoop tegenop komen. We hebben het net gehad over de zwakheden die er in ons blijven en de strijd die we altijd weer te voeren hebben. Maar als je de rust mag zoeken bij deze Heere Jezus Christus en je komt naar dat avondmaal en je zegt, Heere, ik weet het verder niet, maar ik moet het van u hebben. Dan zul je gezegend worden. En je zult de rust ontvangen die er in hem is. En de vrede ervaren waarvan we moeten zeggen, die gaat al je menselijke verstand ver te boven. Hij heeft zelf gezegd, hè, wie vermoeid en belast zijt, die mogen komen. En ik zal ze rust geven. Nou, die belofte mag je voor waar houden. Die mag je echt voor waar houden. Aan de andere kant heeft hij ook gezegd, hè, dat hij rijken met lege handen heen zendt. Hè, en dat alleen hongerigen met goederen worden verzadigd. Hè. Dat betekent dus inderdaad, hè, heb ik hem nodig? Ben ik afhankelijk? Kan ik buiten hem of niet buiten hem? Dat is waar het om gaat. Maar als ik zeg, Heere, ik zou niet weten waar ik het zoeken moest dan alleen bij u. U bent toch de bron van leven. U bent toch de bron van vrede, van zaligheid en van eeuwig leven. Dan zal hij aan het avondmaal ons vertroosten en bemoedigen. Ja, in mij ligt alles. Je mag in mij alles vinden voor nu en voor eeuwig. Je mag de rust en de vrede ontdekken nu al. Om dan straks in het hemels Kanaan te ontvangen. Wat Jozef ook ontvangen heeft. Het verblijf in te midden van de eeuwige heuvel. Om daarvoor altijd hem te loven en te prijzen. Om wie hij is. En wat hij uit genade aan je schonk. Komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rusten. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Jacob mocht al zijn zonen zegenen en ook eerst zijn twee kleinzonen Ephraim en Manasse. En hij mocht een tekening geven van hun leven, maar hij mocht ook profetisch spreken over hun toekomst. En we hebben samen stilgestaan bij wat hij gezegd heeft tegen Jozef en over Jozef. En dat was al geweldig rijk. Maar wat hij tegen Juda gezegd heeft, dat ging daar nog ver bovenuit. Juda, jij bent. En dat omdat straks uit hem die Silo, die Messias geboren zou gaan worden, aan wie de volkeren zouden gaan gehoorzamen. En wat Jacob zag, maar niet precies wist, dat mogen wij wel weten. Die belofte is door u vervuld. En u hebt die grote Silo doen komen, de Heere Jezus Christus. En hij, die grote rustaanbrenger, heeft alles volbracht wat voor een zondaar nodig is. Zijn leven gegeven tot in de dood. En hij heeft de schuld verzoend van zijn volk. En daarom mogen we alles in hem zoeken. En dan zullen wij alles in hem vinden. Heere, geef dat we van de week, als we ons voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal, dat we onze ogen mogen richten op hem. Bij ons is zwakheid. Bij ons is zoveel waar we ons ook soms voor schamen. Bij hem is genade, ontferming, vrede en rust. We danken u, Heere, dat we zo vanmorgen ook weer bij elkaar mochten zijn en de schriften mochten openen. Wil ook vanmiddag opnieuw de schriften openen in het midden van ons, als we weer samen zijn. En wil ook dan uw zegen daaraan verbinden. Gedenk ons, Heere, in uw gunst. Neem alles weg wat niet was naar uw wil. En zie ons aan alleen in hem, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 72, het zesde vers, de slotzang van deze morgendienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.